Jim, welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Vers van de Metapers. We zijn terug helemaal terug, we zijn terug voltallig. Met z'n drieën, Jilambi, alles goed ermee?
Jawel, zeker.
Top.
En met u?
Met mij ook alles goed. Een paar dagjes Londen. Londen is altijd een goed idee. Ja, toffe stad, veel energie.
Veel Web3 ook.
Veel Web3, inderdaad. Dus weer helemaal klaar om erin te vliegen. En het wordt een toffe aflevering. We gaan het vandaag hebben over Bitcoin en de halvering die eraan komt. Ik kan al niet wachten om te horen wat jullie ervan denken. Nog wat Bitcoin, andere Bitcoin nieuws, de runes. Xcopy is on fire, niet letterlijk natuurlijk, maar Lammy zal ons meer vertellen over zijn favoriete crypto-artiest. Luca Nets met misschien een soort van framework voor NFT's en hoe daarnaar te kijken. En dan is er natuurlijk ook nog weer de Uniswap ruling, niet de ruling, maar de court case die de SEC heeft uitgesproken of heeft aangespannen. Daar gaan we natuurlijk ook naar kijken. En er zijn er nog wat extraatjes zoals SocialFi, etc. Dus ik zou zeggen, laten we erin vliegen.
Let's go.
Yes.
Eerste topic van de week. Starten met een brokje bitcoin.
Brokje bitcoin. Of een blokje bitcoin.
Een half blokje bitcoin binnenkort. De halving komt eraan. Lambi en Gilles, wat is het? Wat doet het? Waarom vermelden we het?
Ja, dat loopt toch wel een beetje de narrative op van de crypto space de laatste tijd, omdat er ook dicht aankomt. Nu rond 19 of 20 april zou de halving zijn. En dan worden eigenlijk de block rewards van de miners gehalveerd. Dus we zitten nu op 6,25 bitcoin per nieuwe blok toegevoegd aan de blockchain. En vanaf volgende week eigenlijk zal het dan naar 3,125 bitcoin per minder blok gaan.
Ja, de block rewards. Dus het aantal rewards dat eigenlijk naar de miners gaat die de blockchain in stand houden. Dus dat is zo gedesigned van in het begin, de blockchain. Door Satoshi Nakamoto, wie nog altijd niet 100% zeker zijn wie het is. Dat eigenlijk om de vier jaar de uitgifte naar de miners die de blockchain in stand houden, gehalveerd wordt. En dat is ooit op 50 bitcoin gestart. In de tijd dat iedereen nog gewoon met zijn computer kon minen. En dat is zo eigenlijk geleidelijk aan per 210.000 bloks. Gehalveerd dan tot nu blok 840.000, dat er zit aan te komen. Dat nog geen exacte datum heeft, maar wel een guess. Ja. Dus die nu op 19 april wordt geschat.
En de miner reward, dat is als je nieuwe blokjes maakt in de blockchain, dan krijg je er een beloning voor, omdat dat je ook geld kost, energie van het minen van die bitcoins.
Ja.
Dus je krijgt daar een beloning voor.
Mm-hmm.
Dat was dus tot nu toe, of op dit moment 6 bitcoins. Alleen een beetje.
6,25.
Voilà. Ja. Dus ongeveer ik denk 400.000 euro.
Ja.
En dat gaat dan gehalveerd worden.
Ja. Ja.
Zijn die miners dan niet boos?
Ze weten dat eraan komt natuurlijk. Het is al ontworpen, het netwerk. Dus dat is al de vierde keer nu dat er gehalveerd wordt. En ja, historisch gezien zien we dan ook wel dat die miners nog altijd evenveel geld willen voor het opereren van een installatie ook. Want energie kost ook geld, of infrastructuur kost ook geld. Dus wat gaat er gebeuren dan als ze maar de helft krijgen? Historisch gezien wordt dat altijd met een prijsverhoging gepaard. Maar alles kan natuurlijk al gebeuren, maar ik denk dat energie kost geld en bitcoin minen ook. Dus, maar
het is natuurlijk niet zo'n beetje alsof de miners dan de prijs kunnen kiezen.
Ze kiezen zeker de prijs niet. Nee.
Het is eerder ook door schaarste of zo, vermoed ik, dat er dan...
Maar enkel de miners krijgen wel de nieuwe bitcoin in handen eigenlijk.
Ja. Dus als zij dan minder of evenveel verkopen, maar minder bitcoins verkopen bij ons spreken, omdat er minder in hun handen komen.
Het aanbod zal inderdaad wel verminderen.
Voilà, en dan als de vraag dan zo blijft of stijgt, dan zou de prijs moeten stijgen. Ja.
Dus er is ook de hele dynamiek van als miners dan afhaken omdat het te duur wordt voor hun, wordt het eigenlijk makkelijker voor andere miners om dan terug rewards te genereren. voor hun inspanningen. Dus die dynamiek zit daar ook onderliggend. En dat is ook wel interessant.
Het algoritme zorgt voor een soort van evenwicht in de markt. En,
exact.
En het is ook zo ontworpen dat eigenlijk de oplossingen die de miners moeten bekomen voor het minen van de bitcoin, dat die ook aangepast wordt aan de snelheid van die berekening of zo, dat dat ook dan om de 4 jaar uitgerekend zou plaatsvinden. Dus niet als ze sneller berekeningen gaan doen, dat de halving sneller zou zijn, dan wordt eigenlijk de complexiteit erop aangepast ook. Dus dat is een beetje een wisselwerking om dat toch wel in de balans te houden.
Ja.
Ik vind het uitgiftemodel ook, als we dan verder denken, dus gaat altijd lager en lager, is ook zo uitgerekend dat over 100 jaar ongeveer de volledige 21 miljoen bitcoins gemined zijn. Ja. Maar bovenop de mining rewards zijn er dan ook nog de rewards voor miners die voortvloeien uit de transactie fees, transaction fees. En dat is wel een topic dat vaak een beetje was van, er gebeurt nog niet superveel op bitcoin. Hoe gaan we zeker in stand kunnen houden dat er wel activiteit is op bitcoin en dat er na die 100 jaar dat nog altijd interessant blijft om te minen, wat eigenlijk wel cruciaal is om de bitcoin, de blockchain in stand te houden. En dan komen we naar ordinals en runes.
Hij kan al niet wachten om erover te praten.
Ja, inderdaad, dat brengt ons naadloos bij het volgende puntje. Runes, Gilles, Bitcoin runes. Leg het eens uit.
Eindelijk shitcoins op Bitcoin. runes is eigenlijk een vervolgprotocol van door dezelfde hand van de creator van ordinals. Dat een jaar geleden, of iets meer als een jaar geleden ondertussen, gelanceerd is. Dus een protocol die het mogelijk maakt om NFT's op Bitcoin te hebben. Waar data volledig on-chain zit en weggeschreven wordt, geinscribed, zogezegd, op de kleinste unit van Bitcoin. Dus de Satoshi. En daar is dan eigenlijk met dat ordinal protocol ook verder geëxperimenteerd geweest door andere developers. Heeft er iemand een standaard gecreëerd om ook fungible tokens te hebben op Bitcoin, namelijk de BRC20 noemt die. En dan heeft eigenlijk de oorspronkelijke developer van het Ordinals protocol gezegd van ik zie wel mogelijkheden om eigenlijk nog een betere versie daarvan uit te brengen. En dat is de hoog geanticipeerde runes die gelanceerd wordt. En die update gaat ook tegelijk plaatsvinden met de nieuwe halving.
Oké. En zijn dat dan eigenlijk die nieuwe munten die dan op iedere Satoshi geïnscribed worden, of hoe moet ik dat zien?
Het werkt ook met inscriptions, maar het is niet dat elke Satoshi dan een fungible token is. Het zijn, het zijn hoeveelheden die op hoe is dat, bij de UXTO kan weggeschreven worden zonder te technisch te gaan. Ik zie al kijken, maar
nope.
ik moet er zelf ook nog veel dieper in gaan voor het echt heel technisch te begrijpen, maar het maakt wel mogelijk dat je, dat je heel gemakkelijk fungible tokens, veel gemakkelijker dan met die BRC20, gaat kunnen lanceren en dat ook nieuwe dynamieken tot stand gaat brengen. Ik heb een paar theorieën al gelezen van dat het mogelijk zou zijn dan om ook te combineren met Lightning Network en dat je eigenlijk met een meme coin of een token die gelanceerd wordt, of een rune dus eigenlijk, op Bitcoin ook transactiefees gaat kunnen betalen en zo van die soort dingen dus.
Ja, interessant. En wordt het onthaald in de Bitcoin community? Want Ordinals was al vrij gecontesteerd. Hè. Sommigen vonden het geniaal. Omdat je dan nu ook wel NFT's kon doen op Bitcoin. En je dan andere blockchains misschien niet meer nodig zou hebben. Anderen waren er dan tegen, want die vonden dat Bitcoin heel puur moest blijven.
Ja, het was heel polariserend in het begin, Ordinals. Heeft ook zo wat verschillende waves gehad. Dus in het begin was dat heel experimenteel met mensen die Ordinals in spreadsheets aan het bijhouden waren, alleen voor te traden dan. Omdat er eigenlijk nog niks van infrastructuur gebouwd werd, was. Maar nu is dat eigenlijk wel redelijk hard vooruit gegaan. Staat dat ook veel verder. Er zijn een paar grote partijen mee aan de slag gegaan, zoals Magic Eden Marketplace. En ik denk dat dan met runes iets sneller gaat gaan, omdat de anticipatie veel hoger is en de acceptatie eigenlijk ook dat er dingen op Bitcoin gebouwd worden, is iets groter nu dan dat het een jaar geleden was. Dus daar ben ik wel benieuwd naar, van hoe dat ze dat gaan doen. Ik zie veel testnet en zo passeren. Wallets die ermee beginnen. Ik denk dat Magic Eden ook een eigen tab nu had gelanceerd op hun exchange, voor, specifiek voor runes. Dus het is nog wat kijken wat het gaat brengen, maar ik ben wel benieuwd.
Ja, ik ook. En dus binnen onze volgende podcast, in onze volgende podcast, zijn heel wat extra verhalen kunnen brengen rond 100%. Die runes. Oh. En zien of er, welke use cases er gaan zijn. Want wat gaan zoal de use cases zijn? Het is eigenlijk iets van dat je als het aan Lightning wordt gekoppeld, er transactiefees mee kunnen worden betaald en zo. Ja. Gaan er ook echt monetaire dingen mee komen? Of is het puur, zoals bij memecoins, een beetje gokken, fun, casino? Of gaat er ook echt utility aan gekoppeld worden bij ons spreken?
Dat is een goede vraag. Ik denk, je hebt minder de programmeerbaarheid altijd bij Bitcoin. Dus ik weet niet of dat je zo hetzelfde effect of dezelfde dingen gaat kunnen creëren zoals met ERC20 tokens. Dat is voor mij nog onduidelijk. Maar wat sowieso gaat zijn, de race naar de eerste memecoin op Bitcoin. Die is er sowieso.
Die is er nu al.
Ik denk ook tokens die bepaalde utilities al... hoe dat ze het gaan doen, weet ik dus nog niet. Maar het zal ook bepaalde utility kunnen unlocken. Maar daar moet nog heel veel gebouwd voor worden, denk ik.
Misschien van Bitcoin eventjes naar een andere Web3-ecosysteem, terug naar Ethereum. Ja. Xcopy.
Het was lange tijd stil op het Ethereum-netwerk voor NFT's. Alles speelde een beetje nas op Solana. Dat was een beetje de narrative van de laatste maanden. Oh. Maar nu zien we toch ook in één hoekje van het Ethereum-netwerk dat de Xcopy on fire is. We hebben hem vorige week aangehaald met zijn flies, zijn mutatio, editie van een miljoen kleine vliegjes op Base. Maar nu zijn dus de andere edities of de andere kunstwerken, digitale kunstwerken van Xcopy ook heel gegeerd bij verzamelaars. En dat is toch wel merkwaardig dan in een soort dalende of stagnerende markt, dat dan de vlucht naar het, dan kwaliteit een beetje is, naar die originele digitale artiesten als Xcopy. En er zijn veel edities, vooral op Known Origin, die nu echt de deur uit gaan aan de lopende band. Dat zijn vooral de edities van voor 2021 dat hij gemaakt had. En dat zijn ook voor de hype eigenlijk een beetje de edities, dus de echte OG's zijn dan hun kunst gaan op blockchain zetten, waaronder dus Xcopy ook.
Ja, interessant. Het is, ik denk dat het ook niet toevallig is. Ik denk nadat dat immense succes van de mutatio mint op Base, zullen waarschijnlijk veel mensen hebben gedacht, wel interessant. Wie is dat juist? Ja. Mensen die hem al lang op het oog hadden of al misschien veel in hem geïnvesteerd hadden, zagen dat als een extra bevestiging van dat immense succes dat hij via die Base mint had. Ja. Inderdaad.
En wordt eigenlijk een beetje omschreven als de soort Banksy van digitale kunst, omdat hij ook wel een pionier is in een nieuwe kunststroming of categorie van kunst. Ook de glitch art, zo, dat hij eigenlijk gestart heeft. Dus wordt er wel mee vergeleken. En bevestigt wel zijn autoriteit of zijn waarde, zou ik maar zeggen. Waarde, niet monetair, maar cultureel dan vooral.
Oh.
Dus heel interessant om te zien. En kan het alleen maar aan je toejuichen dat kwalitatieve digitale kunst geapprecieerd wordt door de community.
Oh. Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat het ook wel zo... Dat wel een beetje een soort van... Dat iets gaat zijn dat de komende maanden gaat blijven komen. Zo van die mini-metas. Die
terug opgeschadeld
worden. Meta is als er zoiets heel veel aandacht krijgt en daardoor omhoog gaat. Want inderdaad, alles ging naar beneden en iets was zogezegd dood. Maar dan heeft, dankzij die mint op Base, Wat nu ook een soort van meta is, alles op base, wordt heel veel aandacht aan gegeven. Daarvoor was het even Solana. Vroeger was dat binnen het ETH-ecosysteem bijvoorbeeld free mints, zoals Goblin Town, waar dan op de royalties dingen werd gepakt en zo. En ik denk dat we nu zo over de komende periode eigenlijk van mini-meta tot mini-meta misschien gaan meemaken. En dat die metas heel makkelijk zich kunnen springen van chain naar chain. Ja. Het is eigenlijk al van bij een spreek Ethereum naar Solana gegaan, dan naar Base, nu terug naar Ethereum. En omdat dankzij al die nieuwe tools zoals een Rainbow, waarbij het makkelijk is om tussen L2's te swappen en Mainnet, of een Phantom Wallet, waarbij het makkelijk is om tussen verschillende chains te swappen, ja, is eigenlijk die liquiditeit die vroeger echt zo wat opgesloten zat in elke blockchain, is nu eigenlijk wat vrijgekomen. Ja. En kan nu eigenlijk over alle chains tegelijkertijd heel makkelijk vliegen. Ja. En dat vind ik wel interessant, omdat...
Dat was vroeger niet echt het geval bij zo'n bull
market. Nee, als iets populair was op Solana, dan bleef het vooral bij de Solana-mensen steken. En dat was zowel voor, als een merk iets deed, was dat ook belangrijk om te kijken van welke blockchain is actief, waar zitten er veel mensen, waar zitten er mensen die affiniteit hebben met mijn merk en zo. En ja, dat is dan nog altijd wel een ding. Je moet daar nog altijd naar kijken, ook als merk, als je iets gaat doen. Welke blockchain past het best bij mij? Maar uiteindelijk, zolang als je iets goed doet, kwalitatief, en als je in de soort van de nieuwe meta terechtkomt, dan zal het kapitaal je wel vinden van welke chain je komt. En allee, dat vind ik wel interessant om op te merken, hoe het nu zo wel ontwikkelt.
Misschien om daarop verder te gaan, het is... Een gegeven dat ik ook vandaag nog toevallig gezien heb, er zijn ook veel nieuwe chains die lanceren. En die maken daar echt handig gebruik van, ook van hoe de degens dan meer multi-chain beginnen te denken. En hoe meer normaal dat ook wordt. Was nu zo'n blockchain Saga, die eigenlijk een airdrop dan lanceren voor bepaalde collecties op andere chains, maar ook bepaalde... gedragingen op andere chains. Dus als je bijvoorbeeld stakte op Avalanche, een blockchain een soort EVM-blockchain, of je had een bepaalde NFT op Ethereum, dan kon je op die Saga-blockchain je airdrop claimen. En dat was toch van bepaalde waarden altijd. En dan, het handige is dat ze dan eigenlijk nog meer incentives geven als je je coins van die chain op die chain houdt en begint te staken meteen.
Yeah.
Dus zo kun je eigenlijk heel snel een nieuwe blockchain lanceren. Mm-hmm. En ook linken leggen met andere blockchains. Dus die gebruikers moesten dan wallets koppelen. Dus je krijgt ook een mooi overzicht als blockchain zijnde van wie bepaalde accounts beheert en zo.
Ja, het is natuurlijk wel... En dat is altijd moeilijk om die meta dan te overstijgen. Ja. En op lange termijn relevant te blijven. Hè, want we zien wel vaak...
Ja.
Er is een meta, er is een enorme stijging en dan als die aandacht weggaat naar een nieuw verhaaltje, dan zakt ook de waardering of zakt eigenlijk alles in elkaar. Tenzij bepaalde zaken met culturele waarden, zoals de X-copies of bijvoorbeeld de punks of zo, dat natuurlijk alles is. Ja, je hebt 24/7 live markets door die blockchain, dus daardoor... Ja, is er wel natuurlijk wel een zekere volatiliteit en het is ook wel als... Alles naar beneden gaat, zal X-copy zullen punks en zo, gaan die ook wel naar beneden. Maar sommige gaan natuurlijk, zijn er iets meer tegen bestand dankzij bepaalde culturele waarden of bepaalde historische waarden die zaak hebben.
Ja, dat is vandaag eigenlijk nog precies ook zo een beetje, denk ik dan, dat de culturele waarden en monetaire waarden nog heel veel verschillen vaak. Dat de monetaire waarde heel vaak met aandacht te maken heeft, wat dan in onze... game een beetje de currency is zo. Maar inderdaad, dan zie je heel veel komers en gaaners. Maar dan zaken zoals X-copy, dat is culturele waarde, dat blijft altijd wel iets waarop teruggekomen wordt.
Ja, dat is misschien ook een brugje naar het volgende topic. De
culturele waarde.
De paper van... manifesto van Luca Netz, de oprichter van Pudgy Penguins, het welbekende NFT-project dat hij overnam en dat hij meer en meer in de mainstream wereld aan het aanbrengen is. Gilles, jij werd er Ik lees niet veel blogposts, maar deze bleef plakken.
Ja, ik ben meer van de tweets en van te prullen, maar inderdaad, dit was wel zo'n blogpost dat bleef hangen en dat ik ook wel uitgelezen had. Waarin echt zo door dat culturele ging van de... hoe dat tokenization een vorm van culturele waarde capteren is. En dat vond ik wel een mooie uitspraak. Ook hoe hij zei van, ja, utility heeft een beetje gefaald ook. Dat hebben we gezien de voorbije jaren. Dus ja.
Ja, zijn quote was ook, NFT's are culture. En ik vind dat omvat eigenlijk wel veel. Dat de aandacht of de soort communitygevoel kan creëren. In plaats van technische ontwikkelingen is cultuur misschien nog veel belangrijker om een soort sentiment te creëren rond de community.
Mm-hmm.
Ja, dat kan van alles natuurlijk. Hè. Maar de meeste, zegt hij dan wel, zijn technisch alles aan het exploreren of aan het ontwikkelen, wat dat zeker nodig is. Maar als de blockchain eigenlijk zijn volledige capaciteit heeft bereikt of niet beter meer kan of zo, wat gaat het er dan mee doen? Dan moet de use case wel heel nuttig zijn voor die community. En dat is cultuur misschien wel in een digitaal tijdperk.
Ja, ik denk dat is ook het... dat zegt denk ik ook in een blogpost, dat ook in waves gaat, alleen in golven gaat. Je hebt je technische vooruitgang nodig om de blockchain beter te maken, meer toegankelijk. Zodat er dan op een bepaald moment adoptie kan komen, maar die adoptie gaat niet komen van dat de blockchain een euro goedkoper is, bij wijze van spreken, in je transactie, of dat hij 10 seconden sneller gaat. Dat zijn natuurlijk heel belangrijke dingen, die moeten stap voor stap genomen worden, maar daarvoor gaat de gemiddelde mens niet overstappen. En de gemiddelde mens die ligt wakker van zaken die dicht bij zijn leefwereld liggen. En voor 90% van de mensen of meer is dat niet techniciteit of zo. Dat zijn zijn favoriete voetbalclub of zijn favoriete serie of zijn favoriete schilder of digitale artiest of zo. Inderdaad, en dan komen we hier in die culture, community wereld, die eigenlijk mensen on-chain kan drijven. Waar, we hebben dat ook al deels gezien eigenlijk tijdens die eerste NFT-golf. Dan was dat ook meer, zeker in het begin, was er natuurlijk heel veel speculatie, maar ook dat voelde wel mensen. Dat pakte wel dat plots afbeeldingen, dat spreekt veel meer voor zich. Mensen konden zich daarin herkennen, mensen voelden zich daarmee verbonden met anderen of zo. En die memecoins, dat is eigenlijk ook een soort van cultuur. Het feit dat altijd zo viraal gaat, dat is omdat daar een soort van subcommunity, een niche-community rond ontstaat, die veel verder gaat dan die afbeelding van die ene hond die daarop staat of iets anders. Ja. Er beginnen allemaal memes en vraatjes rond te ontspruiten, mensen beginnen zich daarin te verenigen. Ik weet ook bij die Dogecoin een paar jaar geleden was er ook heel veel jonge Amerikanen die het huidige systeem bijvoorbeeld, voor hun werkte dan niet. Die zeiden, als wij gewoon het huidige systeem spelen, dan eindigen wij, als wij met de universiteit gaan met zoveel schulden, en dan wij willen een andere manier om er bovenop te geraken. Sorry, heel problematisch dat je dan al je hoop zet op een meme van een hond. Maar die hadden wel allemaal eenzelfde sentiment uiteindelijk. En dus dat is ook weer dat cultuur. En dat was inderdaad wel goed benoemd.
Ja. Nog een mooi voorbeeld ervan was GameStop. Hè. Dat was dan zelfs buiten de Web3-wereld, maar ook gewoon collectief in iets geloven. En komt dan uit hoe dat ze shortsellers van die stoek hebben genaaid eigenlijk een beetje. Ook een beetje fuck the system.
Een beetje veel.
Oh. Ja, inderdaad. Ja, want dat was ook... ik heb er eens een interessant artikel over gelezen, een paar jaar geleden, dat er nu veel meer ook story stocks zijn eigenlijk. Dat de jonge generaties, de millennials en Gen Z'ers en zo, dat die niet meer per se al de due diligence doen en et cetera, et cetera. Maar dat die geloven in bepaalde grote verhalen, zoals Tesla was daar een groot voorbeeld van. Die geloven in hernieuwbare energie, elektrische auto's en zo, in de figuur van Elon Musk. En dus daarop kocht hij die en die gingen niet aan. Dat is zeer hoe groot de automarkt was en hoe groot dan het aandeel was van elektrische auto's en wat het potentieel was en wat dat dan voor Tesla zelf betekende en zo. Wat natuurlijk ook misschien niet goed is, hè, want zo kunt wel in een verhaal investeren, maar ja, als er geen fundamentals zijn, dan is het verhaal ook op losse schroeven. En misschien een goed voorbeeld ervan is Donald Trump nu met zijn nieuwste aandeel. Hij is tijdens een spec die hij heeft gelanceerd. Dat is ook eerder een soort van... Het is geen cryptocurrency, maar het is wel precies een memecoin uiteindelijk. Hè. Het is ook super hoog gewaardeerd als je daar naar de fundamentals gaat kijken. Maar het is gewoon eigenlijk gebaseerd op cultuur rond Donald Trump en al zijn volgers en al zijn fans die dan gewoon Donald Trump blindelings willen steunen. Wat ook problematisch is. En nu wat in de echte wereld. Ja, het is eigenlijk een van de eerste echte meme coins van
schitterend.
Rond een politiek figuur.
Oh.
Dat bestond al, denk ik, toch, hè, op Solana?
De Trump.
De Trump.
Ja, Trump. Boden, inderdaad. Maar Trump is wel zo... Want ja, zijn laatste ding, dat was niet op crypto, maar die heeft wel ook NFT's verkocht op Polygon. Ja,
al twee keer of
al
zo.
Al twee keer, die ook al niet telkens uitverkocht geraakt in no time. En dus heeft wel al zijn fair share gehad van experimenteren en zo wat geld uit de zakken van zijn fans kloppen.
Ja. Maar die fans, ja, die capteren wel een beetje die emotie en dat sentiment ermee.
Ja,
dus
ja.
Ik vind het wel nergens een goede use case om dat online sentiment te verzamelen. Like ook met, dat je zei, Tesla. Je gelooft in een doel, niet per se in een aandeel. Dus daar rond maakt hij een beetje die emotie, of dat maakt het tastbaar in digitaal.
Ja, inderdaad.
Zou dat een slinger zijn die nog meer gaat doorslaan dan? Denk het wel ergens. Hè?
Hoe bedoelt je?
Dat zo die story stokes, dat dat nog feller wordt en dat eigenlijk fundamentals nog minder... fundamentals, dat wordt misschien te filosofisch, maar wat worden fundamentals op den duur?
Ik denk dat er wel een limiet op zit. Hè.
Ja.
Als mensen te veel, te absurd vinden, gaan ze er ook niet meer meegaan, denk ik.
Ja, het is denk ik... het moet ook haalbaar zijn, hè, zoals... Ja, onder Tesla zit er nu ook wel gewoon een degelijke business. Oké, het is wel immens veel waard en daar kun je over discussiëren.
Ja.
Het is... maar... Ja, de vraag is, wordt als een auto of een technologiebedrijf gewaardeerd en zo, maar uiteindelijk, ja, ze verkopen echte dingen. Er is een cashflow, er is winst, je kunt je op iets baseren. Ik denk bij de keerzijde is een beetje bij GameStop. Hè, dat was op een bepaald moment, dat bedrijf, daar ging het niet goed mee, maar dat werd toch naar boven gepumpt door het hele Reddit-leger van aandeelhouders die op Robinhood dan GameStop kochten om tegen de hedge fund te vechten eigenlijk. En ja, dan zit je wel zo een bepaald moment in een cyclus van... Ja, okay, zolang dat niemand verkocht, is tof. Maar als iemand begint te verkopen, is het wel zo snel mogelijk eruit. Want ja, daar is geen onderliggende waarde. Net zoals bij een memecoin, er ook niet echt onderliggende waarde is.
Ja.
En dan hangt het af van, zogezegd, de kracht van de community. Maar dat hebben we al vaak gezien. Dat, zoals met Olympus DAO.
Ja, in de Web3
daar. Dat gedoe van, als niemand verkoopt, dan worden we allemaal rijker. Maar uiteindelijk... Ja, dat is het prisoner's dilemma. Uiteindelijk gaat iemand wel verkopen en dan denk ik de rest van, ik moet ook verkopen, want anders ben ik de laatste die erin zit, die is gejost.
Ja,
we gaan van NFT's naar meer de fungible coins. Uniswap is weer gedagvaard of heeft een brief gekregen van de SEC.
Warning, denk ik.
Ze hebben een waarschuwing gehad, inderdaad, dat ze misschien gaan aangeklaagd worden voor iets die niet in regel is met de SEC. Dus de Security Exchange Commission of zo.
Ja.
Die dus ook de ETF's goedgekeurd heeft van Bitcoin en zo. Die eigenlijk alles reguleert rond aandelen of munten die gelanceerd worden.
De Gary Gensler Show.
De Gary Gensler Show. En nu zou de Uniswap, het bedrijf Uniswap, een risico lopen om boetes te moeten betalen voor ongereguleerde acties dat ze gedaan hebben of zo.
Ja, want ja, Uniswap om te kaderen als een gedecentraliseerde exchange, dus een soort van, je kunt er munten verhandelen. Het is een protocol, dus Het is gewoon code eigenlijk, maar daarnaast is er ook nog een bedrijf die daar een frontend voor heeft gebouwd, die daar onderhoudt, et cetera, et cetera. Ja. En dus het is niet de code die wordt gedagvaard, bij ons spreken, maar het is eigenlijk het bedrijf dat het heeft opgericht en die de frontend en alles daar rond beheert.
Ja, inderdaad. Het zou blijkbaar ook in hetzelfde schuitje zitten met de Coinbase lawsuit of zo. En ik denk dat de essentie is dat ze niet gereguleerde securities zouden verhandelen. Verbeter mij als ik fout ben, Gilles. Maar,
Nee, ik denk dat inderdaad. Ja.
Dat zou misschien wel in hetzelfde schuitje passen met een soort aanval, zegt Uniswap, op de crypto sector. Niet toevallig, net voor de verkiezingen wordt er gezegd, maar dat is eigenlijk ook allemaal een beetje speculatie ook, daar rond.
Ja, en dat is een beetje het probleem. En er is weinig regulering en dus veel bedrijven zoals Coinbase en ik vermoed ook Uniswap, die zeggen ja, we willen wel heel graag voldoen aan de regels en willen graag meewerken en ervoor zorgen dat we compliant zijn, maar op dit moment zijn er gewoon geen regels of als we vragen sturen of zo naar de SEC, komt er geen antwoord van of zo en dan komen er wel rechtszaken van. En dus dat is een beetje een moeilijk verhaal op dit moment. SEC heeft wel al veel rechtszaken verloren in het verleden, tegen Ripple onder andere. Ik denk ook nu dat er een ruling was in favor of Coinbase. Het is een moeilijk verhaal, maar zolang er onzekerheid is, is het niet goed. De Uni-tokens zijn heel hard naar onder gegaan, nadat het nieuws naar boven kwam. Dus ja, het heeft wel effect op de markt natuurlijk.
Je
zit met bedrijven die eigenlijk innoveren voordat er eigenlijk een wettelijk kader is rond iets. En dan is de reactie natuurlijk altijd van, we gaan het zo veel mogelijk inperken totdat we eigenlijk een goede reglement hebben er rond. En dat gebeurt dan nu met die rechtszaken om sneller iets te kunnen beslissen, denk ik.
Ik denk dat dat wel nog iets van lange adem gaat zijn, zo dat constant bijsturen en definities proberen te vormen, maar dan weer nieuwe dingen die komen en weer nieuwe innovatie. En heel dat spelletje, dat gaat nog wel even duren, denk ik.
Het is vooral omdat er monetaire waarde met die innovatie samenkomt. Hè.
Ja.
Dat overheden ook een deel kunnen willen of willen zien dat er niemand in het zak wordt gezet. Want het is natuurlijk wel nodig dat er regulatie is rond een bepaalde munt of zo.
Ja, inderdaad. Ja, het is altijd wel. Hè. De stroper loopt altijd een stapje voor op de jager, bij wijze van spreken. Dat is toch zo'n gezegde. Maar in dit geval is het wel... Ja. Iets specialere technologie denk ik, dan andere, dus het is logisch dat er regulering is, maar het is ook niet makkelijk en het is ook technologie die het huidige systeem semi uitdaagt, waardoor er is heel veel weerstand tegen, polarisatie, schrik, maakt het allemaal natuurlijk niet beter. Zoals wel vaak zei, het is heel polariserend, je zit er vaak ofwel voor ofwel tegen. Dat is altijd moeilijk om dan daar dan ook goede regelgeving op een goede manier, op een neutrale manier enzovoort te vinden. We zullen nog wel even zitten.
Ja, de SEC heeft nog ferme werk, denk ik, in de komende maanden. Ook met Ether ETF, die moet al dan niet goedgekeurd worden. Coinbase lawsuits. Dus ik denk dat we er nog wel een paar keer gaan over hebben in de podcast.
Is daar ook al een time frame voor, of?
Ik dacht ergens eind mei dat er moet een beslissing genomen worden.
Een
nieuw moment als ze kunnen uitstellen.
Ja,
dat zou de eerste beslissing zijn. Misschien van terug naar iets socialer, Frontech Shield.
Yes.
Versie 2 komt eruit. Misschien nog eens kaderen wat Frontech is.
Is eigenlijk een protocol gebaseerd op Ethereum en Base. Base currency, Base als Ethereum gebruikt eigenlijk. Nee, wacht, ik zeg het fout. Ethereum op het Base-netwerk gebruikt. Eind de zomer, ik schat zo augustus 2023 gelanceerd is, waar je eigenlijk kunt investeren in Twitter-accounts. Dus hoe dat je de onboarding deed op Frontech was, je koppelt je Twitter-account, er wordt een adres voor je aangemaakt, gelinkt met je Twitter-account. En dat is eigenlijk een token of een key van u dat ook door andere mensen in een soort bonding curve kon gekocht worden. Dus bonding curve, dat de prijs altijd hoger en hoger werd. Zo meer mensen uw key kochten en omgekeerd, als ze dat verkopen, gaat uw prijs terug omlaag. En als mensen uw key kopen, kom je eigenlijk in een chatkanaal samen met alle mensen die uw key hebben gekocht. En is het eigenlijk de bedoeling dat je een soort alpha-groep creëert. Dus een soort OnlyFans gegeven van exclusieve content naar uw kopers eigenlijk.
Maar dan safe for work.
Ja, maar dan safe. OnlyFans is ook die route aan het opgaan trouwens.
Ah ja, oké.
Okay. Ja, ja. Tot
interessant, Jules.
Ja. Dat ik geen kenner, maar toch een beetje. Nee, dus Frantech gaat nu, was dan een hele hype eind de zomer. Is dan eigenlijk helemaal weggevallen. Had ook een mechanisme van puntensysteem. Dus op basis van hoeveel keys dat je kocht of hoe actief je waart op het platform. En die punten die gaan nu eigenlijk in V2 getokenized worden. Dus is er terug heel wat interesse aan het komen in het platform. En is er ook al wat speculatie van hoe gaat de V2 eruit zien. Er waren wel wat pijnpunten blootgelegd in de vorige versie. Dus ja, spannend om te zien. En dan hoe dat de punten dan ook gaan gedistribueerd worden. Dus Frantech, daar zitten ook venture capitalists achter. Dus die zwaar geïnvesteerd hebben in het bedrijf. Werkende te houden en groot te maken. En ze hebben eigenlijk getweet van alle punten die gaan 100% naar de community die op het platform aanwezig is. Dus niet naar VC's, wat toch wel ook een nieuwe manier is om punten te tokenizen, verspreiden. En het is ook zo wat in hun marketing, zo fuck de VC's. Er zit natuurlijk wel zo wat een marketingverhaaltje achter, denk ik. Maar toch, het was wel zo een het viel mij wel op deze week.
Ja, ik zie dat je dat je al iets in mijn chatroom hebt gezet.
Ja.
Ik ben er eigenlijk nog nooit op geweest. Toen ik het iets uittestte, maar ik zal u eens antwoorden.
Oké. Anders moet ik uw key verkopen. Zou jammer zijn.
Ja, die zal heel veel waard zijn, waarschijnlijk.
Alpha groep van samen.
Ja, al die interessante inzichten die je zou missen.
Ja.
Wel interessant. En inderdaad, dat is weer over die meta, waar we het daar juist over hadden. Frantech was even heel hyped. En dan ook weer vooral, denk ik, door die airdrop en met die punten en zo.
Ja.
En dan is het eigenlijk helemaal weggegaan.
En nu terug dan.
En dan zijn mensen naar andere platformen gegaan, zoals Warpcast en zo. Dus we zullen een beetje zien, gaat het daar...
Ja.
Komen ze nu terug en gaat het nu sustainable zijn? Gaan mensen blijven echt... Want dat is een beetje het probleem. Dat is het handige aan die airdrops. Krijgt heel makkelijk veel mensen op je nieuw platform, op je nieuw product, op je nieuwe blockchain. Maar als er geen andere nut is dan financieel gewin, zijn die mensen ook allemaal terug weg. Dus je moet wel echt een betere experience aanbieden. Ik denk, bijvoorbeeld Blur deed dat in het begin wel goed, denk ik.
Ja.
Nu is dat weer veranderd en lijkt Blur weer ook zo wat uit de picture. Maar in het begin Blur airdrop, veel mensen wow. Maar dat was ook een betere ervaring dan wat er op dat moment op de markt was van marktplaats voor NFT's te veranderen. Dat was veel intuïtiever, betere dashboards, et cetera. Dus ik ben benieuwd of er bij Frantech nu ook nieuwe features gaan komen die mensen interessant vinden, waardoor ze gaan blijven of dat het binnen een maand weer ook een stille dood gaat sterven nadat iedereen zijn gecashed heeft, om het zo te zeggen.
Ik denk dat bij Frantech in het begin was er ook nog wel die utility buiten het financiële gewin. Dat waren die connecties van die chatgroepen dat je maakte. Maar dat is ook iets... één keer dat je de connecties hebt met die mensen, dan kun je ook buiten dat platform die connecties onderhouden. En dat was denk ik een beetje ook een ander verhaal waarom het zo snel uitgedoofd is.
Ja, was ook niet misschien zo, ik ben daar nu over aan het denken, maar wat mij daar moeilijk aan lijkt aan Frantech is dat je een soort van relatie of zo, dat je daar een waarde op plakt. Want, stel nu dat mijn kanaal super populair zou worden en dat die key die jij dan had veel waard zou worden. Ja, als jij die dan verkoopt, dan... Maar ondertussen kennen we elkaar al goed en zijn we dikke vrienden en zo, dan gaat mijn... dan wordt ook de waarde van mijn kanaal minder. Hè? Want zo werkt dat toch wel. Hoe meer mensen verkopen, hoe minder de waarde. Hoe meer mensen kopen, hoe hoger de waarde.
Ja.
Dus eigenlijk, ja, wij zijn nu vrienden. Maar dan door... Ja, jij wilt verkopen, want het is veel waard.
Mm-hmm.
Maar daardoor vind ik u niet meer leuk. Omdat plots de waarde van mijn dingen vermindert. Dus ja, dat is denk ik ook wel zo nog een bizarre dynamiek die je zo creëert. Dus in het begin is het allemaal tof. Je gaat wel op zo'n anonieme account, allee, bij wat nieuwe channels, je inschrijven. Je kent die mensen niet, maar misschien na een tijd, wat toch de bedoeling is van een social platform, creëert je wat banden, leert je mensen beter kennen. En dan creëert je wat tegengestelde incentives. En dat lijkt me moeilijk voor dit platform.
Exact. Ik heb dat ook echt gezien in het platform, hoe vaak mensen zo echt hele verhalen... brachten van naar de andere persoon waar ze een key van hadden en die zouden verkopen waarom dat ze het verkocht hadden. Zo. Op een normale markt verkoopt je gewoon als je wilt verkopen. Daar was dat echt zo, dat emotioneel, die band was wel een moeilijke soms. Dat mensen echt op elkaar aan het haten waren. Of als je een afspraak maakt van ik koop uw key als jij mijn key koopt. En dan één iemand verbreekt de afspraak. Ja, dat
is precies de speelplaats van de kleuterklas.
Ja, dat is. Dat is. Dan bekend je, daar zit zo'n soort loyaliteitsdingen ook in, dat dan ook nog iets on-chain staat. Dus dat is wel eigenlijk een goed punt. Allee, gevaarlijker ook.
Ja, inderdaad.
Als je afspraken dan niet nakomt, staat wel on-chain. Dan...
Ja, dat is waar. Mooi.
Oh. Maar daarmee dat ik het boeiend vind, hoe dat met wees van experiment, daar gaan altijd dingen van die zaken blijven plakken, tot als je... uiteindelijk naar het ultieme social V-platform groeit, denk ik.
Ja, dat is wel het interessante aan die Web3-space. Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn dat veel van die zaken niet levensvatbaar zijn, lange termijn. Dat er veel, ook zaken waar we misschien een jaar geleden enthousiast over zijn, dat nu in hindsight wel denk, misschien toch niet zo'n goed idee, of dat was misschien toch wel overhyped. En, net zoals utility, zoals Luca net zo ook zegt in die post, vroeger was het, als je in een NFT wilt investeren, of goede NFT-collecties, die bieden utility aan. Maar uiteindelijk deed iedereen dat en was dat ook weer, is dat nu ook weer zoiets van, je denkt, dat plakte misschien niet hard genoeg aan de muur. Dat was niet sterk genoeg.
Ja.
Maar er zijn wel altijd nieuwe dingen, er komt altijd een nieuwe innovatie, er komt... En dat volgt elkaar allemaal heel snel op. En dat is denk ik het interessante. Ik denk ook waarom wij het zo'n interessante space vinden. Omdat, zoals die social fire, dat was een jaar geleden, was daar nog amper notie van. Nu komt dat weer naar boven. En uiteindelijk wordt dat wel altijd een iets betere versie meegenomen naar het volgende product. En dat is wel tof om die wereld zo te blijven volgen van dichtbij. Om bij al die evoluties te zijn.
Er zijn een constante trial and error van al die start-ups of bedrijven. Je ziet echt ook wel wat dat de ontwikkelingen zijn van al die protocollen ook. Dus je zit echt wel mee achter de schermen van al die platformen.
En van de weinige industrieën waar zo openbaar gebouwd wordt, eigenlijk ook.
Ja, transparantie building in public. Zoals bij Deagles van Frank. Niet Frank NFT, maar Frank gewoon zeker.
Deagles.
Ja, die god, van het Solana-ecosysteem, die was ook op een bepaald moment super gehyped en dat was de nieuwe star van het ecosysteem. En die was ook met heel innovatieve dingen bezig, met zijn bedrijfje D-Labs. En dan, nu heb ik de indruk dat dat weer zo helemaal ondergesneeuwd is en die zei niet meer het center of attention, maar uiteindelijk heeft hij ook weer redelijk interessante dingen bijgebracht die misschien waar andere mensen op kunnen verder bouwen. En het gaat allemaal heel snel en heel... je wilt liefst niet te veel aandacht pakken, want dan word je vaak ook snel terug verbrand.
Ja.
Maar het blijft interessant om te volgen. Het
zou een leuk gedachtegoed zijn dat in veel andere industrieën ook mag gebruikt worden. Zo, building in the open.
Weg met de NDA's.
Oh, oh shit. Ja.
Helaas niet zo realistisch. wel nog ook een nieuwe interessante... Weetje was misschien ons laatste weetje, vooraleer we nog een uitsmijterje doen, is het beautymerk Kiki, dat deze week aankondigde dat ze $7 miljoen hebben opgehaald, vooral van A16Z, het venture capital fonds in Amerika. En Kiki is eigenlijk, dat is ook weer zo'n interessant merk. Dat is zo'n interessant experiment eigenlijk. Ze zijn een soort van community native beauty merk. Dus eigenlijk, ze zijn eigenlijk ontstaan, of ze willen eigenlijk samen met de community ontstaan en groeien. En je kunt eigenlijk deel uitmaken van die community. Daar kunt een soort van digitale lidkaart claimen via je e-mailadres of zo. En dan krijg je eigenlijk punten. En dan kun je, vanaf dat je daar in dat ecosysteem zit, kun je mee beslissen op welke producten ze gaan maken, hoe die producten er gaan uitzien. En dus zo maakt Kiki eigenlijk, lanceert Kiki eigenlijk allemaal producten die van de start helemaal met hun community zijn gemaakt. Wat wel interessant is, omdat dat co-creatie, dat is communities, dat is wel een paar keer geteased, maar Kiki doet dat echt van begin tot het einde. Ze hebben nu al 5 producten gelanceerd het voorbije jaar, die echt van start tot finish met de community samen zijn gemaakt. En natuurlijk, hoe actiever je bent, hoe meer je bijdraagt in dat co-creatieproces, hoe meer je beloond wordt. En met die punten kun je dan ook weer bepaalde experiences redeemen of bepaalde producten krijgen of zo. En eigenlijk een soort van community-centered merk of zo dat aan het ontstaan is in de beautywereld.
Nice. Dus het is eigenlijk alsof dat alle aandeelhouders mee beslissen over welke richting dat het merk uitgaat. Welke producten dat die gemaakt
hebben. Ja, in zekere zin wel, maar niet in de zin van dat het zijn geen aandeelhouders. Het zijn mensen die deel uitmaken van de community van Kiki. Ze hebben geen aandeel of equity in. Ze hebben eigenlijk gewoon een lidkaart. Ze maken deel uit van de community. En ze hebben als gemeenschappelijk punt dat ze allemaal geïnteresseerd zijn of gepassioneerd zijn over beauty. Maar dus, ze hebben geen equity. En bijvoorbeeld de lidkaart die je dan claimt, is bijvoorbeeld ook dat is een soulbound NFT. Dat is weer zo'n moeilijk woord om te zeggen dat je de NFT niet kunt verkopen. Dus het is niet zoals bij dat je een key kunt kopen zoals bij Frantic en dat die key dan zowel jaar later veel waard gaat zijn. Maar hoe actiever je bent in de community van Kiki, wel hoe meer toffe producten of hoe misschien kortingen en et cetera je kunt krijgen. Er zit geen bonding curve systeem in of zo.
Oké. Alright. Maar even afgeleid door een grote
open trompet. Office space.
We zitten hier nog altijd in de geweldige studio van Silver Square. Maar soms is er wel wat lawaai.
Drukke dag van
naast ons. Ik denk dat het er ongeveer op zit. Nog een uitsmijter die ik hier heb staan.
Ja. Yes. Het is al lang geleden dat we het erover gehad hebben, maar Yuga Labs had terug een tweet gepost dat ik zag passeren over ApeFest. Dus het jaarlijkse festival eigenlijk van de Bored Ape Yacht Club zou dit jaar doorgaan in Lissabon, denk in oktober. Ja. Het zou nu de 4e editie zijn. Dus de eerste keer in Europa. Vorig jaar was het in Hongkong.
Hongkong, ja.
En 2 jaren daarvoor in New York, samen met NFT New York City. Ja. Dus nu dit jaar Lissabon.
Oké, spannend. Ja, tof.
Ja, en het is dus normaal gezien enkel voor de holders van de Bored Apes of van de Mutant Apes. Die kunnen aanwezig zijn. En normaal is het dan al in alles gratis drank of eventactiviteiten.
Ik denk ook altijd een plus one dat je kunt meepakken. Maar beter ook.
Klopt,
want...
ja. Ja, in 21 zijn we inderdaad naar New York geweest, naar ApeFest. Of 22, sorry. Ja. En dat was de verdeling man-vrouw was niet zo, zo positief. Dus het waren vooral tech bros die er aanwezig waren.
Ja. Wat,
dus hopelijk toch meer diversiteit die in de space komt.
Ja. Dat is wel cool. De optredens van Eminem en Snoop Dogg op zo'n kleine hoeveelheid audience is wel redelijk uniek.
Ja, was een
goede ervaring. Doen.
Maar ik weet niet wat hun budget nog is voor dit jaar, voor welke artiesten ze kunnen betalen.
Er stond ertussen een bear market tussen. Dus.
Ben benieuwd.
Oh.
Ja, interessant. En want het was nu ook, denk vorige week zeker, hè? NFT New York. Opnieuw.
Ja.
En ik weet niet wat jullie er al van hebben gehoord of gevolgd. Maar ook wel veel negatieve reacties, precies. Dat er dat een ghost town zou zijn, dat er weinig mensen zijn. Dat, een beetje zoals NFT Londen een paar jaar geleden.
Ja. Ik heb die dingen ook gelezen, maar ik denk dat ze ook vaak gebaseerd zijn op het main evenement. En dat lijkt mij ook ergens een logische dat... Er is weinig aantrek voor naar het main evenement te gaan. Het is vaak zo, die side evenementen waar de grote acties zijn. Eigenlijk is main evenement, denk ik, vaak een manier om iedereen in een stad te krijgen en samen te laten hoeken. Dus het is moeilijk vanuit een perspectief van gewoon op het evenement te zijn, te zien of iets goed was of niet, denk ik.
Ja, maar het geeft inderdaad wel een beetje een verkeerd beeld als er al veel mensen waren op die side events. Ja. En het is allemaal versplinterd zo. Ja. Ik denk dat dat wel een verschil is tussen misschien NFT Londen en NYC en dan Europese events zoals NFT Parijs of Non-Fungible Conference in Lissabon.
Ja.
Daar zijn er wel veel mensen op het event zelf aanwezig.
Ja, true.
En vind ik het ook wel beter dan NFT Londen bijvoorbeeld.
Ja.
Met dan minder sprekers, maar meer kwaliteitsvolle content.
Ja, inderdaad.
Oh. Dus, de memeable filmpjes die er ook altijd passeren. Dit jaar was er ook weer eentje van... waren er twee dat ik gezien
had. Het
optreden van de meme coin WIF, waar iemand heel raar bezig was. En dat was ook die kerel die altijd op ik denk dat op Apefest was, zo het eerste keer zo'n heel raar dansje deed.
Just.
Dan terug. Dus...
Altijd wel cringe tafereel te zien op zo'n event. Ja.
Dat zijn we nog niet kwijt.
Nee, jammer genoeg.
We hebben al veel verloren in de Web3-wereld, maar de cringe tafereelen op conferenties, die zijn er nog.
Die houden we in stand.
Voilà.
Zoals ze normaal worden.
Voilà. En misschien met die uitsmijter kunnen we afsluiten. En bedankt om te luisteren, iedereen.